Dit is SBS Dutch.
Nicolien, laten we deze week eens bij Afghanistan beginnen. Want ja, dat is volgens mij een ernstige zaak daar, hoe het daaraan toe gaat. En het is ook een grote politiek heet hangijzer.
Nee, ik ben heel blij dat je hiermee begint met Afghanistan, hoor. Want we kunnen maar blijven handelen over dat COVID. En daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Maar we mogen niet vergeten dat eigenlijk het belangrijkste wat deze week de klok heeft geslagen, dat is toch de situatie in Afghanistan. Afghanistan staat gewoon in brand. Ik denk dat we allemaal wel die beelden hebben gezien en dat we die verhalen hebben gelezen. En het is echt een grote ramp. En het is eigenlijk ook een afgang voor het Westen wat daar op dit moment gebeurt. Al die chaos die we daar nu zien. Ja, het komt toch allemaal voort uit het feit dat de westerse wereld, en de Amerikanen voorop, heel overhaast er zijn vertrokken. Alle pijlen zijn nu op Joe Biden gericht, want die is degene geweest die beslissing heeft genomen om zich terug te trekken. Maar we moeten eigenlijk ook wel erkennen dat ook de Republikeinen in de Verenigde Staten van Amerika dat ook heel graag wilden. Het was ook Donald Trump die hier heel hard om geroepen heeft. Kennelijk is er toch een enorme politieke druk vanuit de Amerikaanse bevolking om die terugtrekking uit het land gewoon te bewerkstelligen. Mm-hmm. En mensen willen daar gewoon weg. Ja, en in het kielzog van de Amerikanen gaat de rest van de westerse wereld natuurlijk ook mee. Dan heb je het over Nederland en dan heb je het ook over Australië.
Nou zei Joe Biden in een toespraak, wij hebben de Afghaanse regering en het leger alle handvatten gegeven. Al dat geld, de opleiding, wapens, om zichzelf te kunnen verdedigen en op de been te blijven eigenlijk. Ja. Met andere woorden, zij laten het zelf liggen.
Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. En je kan er ook alles over zeggen. En weet je, het feit is dat het ook voordat de Amerikanen er zaten, zaten de Russen daar. Dus dat gebied is al zo ontzettend lang, is daar onrustig en is er oorlog. En ik kan me ook voorstellen dat de westerse wereld zoiets heeft. Ja, wij zijn niet degene die hier opeens de vrede gaan brengen. Maar de discussie die nu vooral ook heerst en waar de kritiek op is, is hoe de boel is afgehandeld. Want had de westerse wereld met de Amerikanen voorop niet op een iets doordachtere wijze zich terug moeten trekken? Want wat je nu ziet is dat er pure paniek is. En dat in al die paniek is er toch ook heel veel schade en verdriet en rampzaligheid is daar achtergebleven. We hebben de discussies ook hier ook allemaal gelezen dat ze wilden wel mensen ook evacueren die daar nog zaten. Afghanen die de westerse wereld hadden geholpen, had getolkt of voor die ambassades hadden gewerkt. Die hebben ze geprobeerd om met vliegtuigen weg te halen uit Afghanistan, omdat die gewoon gevaar lopen. Maar heel veel van die pogingen zijn gewoon mislukt, omdat het zo chaos is, omdat het vliegveld dicht is, omdat vliegtuigen ook niet konden landen. Dus nu is er dus, en dat geldt in Australië, maar dat geldt ook in Amerika en dat geldt ook in Nederland, hebben we die discussies. Hoe gaan we om, met die Afghanen die nog daar in het buitenland zitten? Hoe gaan we die redden? Want die zijn echt in gevaar. En een andere vraag is, hoe gaan we om met die vluchtelingen? Gaan we ze nu allemaal ruimhartig een visum geven? Of durven we dat niet? En je ziet dat Nederland, die heeft dat politieke debat afgelopen week gehad, Australië ook, daar allebei toch wel heel erg terughoudend in zitten. Ze zullen niet zeggen, jongens, we doen de deuren wagenwijd open, kom maar binnen, we gaan jullie beschermen. Ze zijn wat dat betreft heel erg voorzichtig om toezeggingen te doen dat die Afghanen hier ook een veilige haven kunnen vinden.
Ja, en de politiek gaat natuurlijk ook een hele kluif aan hebben, want hoe gaan ze nou straks met die Taliban om?
Ja, en dan heb je het over...
Je kan moeilijk zaken met ze gaan doen, erkennen als regering.
De Taliban zegt, jongens, kijk nog maar even uit. We komen met onze leiders naar voren. Wees niet bang voor ons. Wij hebben het goed voor. We hebben het ook goed voor met Afghanistan.
Vrouwen krijgen rechten.
Ja, jullie hoeven niet bang voor ons te zijn. We kunnen als volwaardige partner gezien worden. Dus hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, moeten we maar kijken. Maar het is natuurlijk een hele, hele kwetsbare situatie.
Ja, die beelden waren hartverscheurend daar.
Ja.
Ja, laten we naar Nederland gaan, nog voordat we even hier in Australië landen. Maar wat zou ik erover zeggen? Er is nog steeds geen kabinet.
Nee.
Er wordt weer gepraat.
Ja, kijk, in Nederland is het zomerreces, het politieke zomerreces, loopt nu een beetje op zijn einde. Dus het heeft echt 6 tot 8 weken heeft de boel helemaal stilgestaan. We noemen dat komkommertijd. Er gebeurt echt helemaal niks. Maar je had verwacht dat er achter de schermen toch wel het een en ander besproken zou zijn, gemasseerd zou zijn, dat de kou een beetje uit de lucht zou zijn. In ieder geval dat er iets van een kabinet zou liggen. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Het is verre van dat. En je moet je voorstellen, 17 maart waren de verkiezingen. Nou, dat is echt al heel lang geleden. En de VVD en D66, die waren allebei als grote winnaars uit de bus gekomen. Dus daar werd gezegd, die twee moeten met z'n tweeën maar een nieuwe regering gaan uitdokteren. En kijken wie met wie moet gaan. Want dat is natuurlijk in Nederland zo. Dan heb je 15 partijen in het parlement zitten. Dus er zijn een heleboel combinaties zijn er mogelijk. En dat is natuurlijk in Australië, ja, daar heb je niet zo heel veel smaken. Dus daar is het veel makkelijker om een regering te vormen dan in Nederland. In Nederland moet je echt naar een coalitieregering toe. Ja, met al die mogelijkheden. En ja, als iedereen alle gedachten gaat blokkeren, dan kom je natuurlijk ook nergens. En zoals gezegd, de afgelopen zomer is er achter de schermen, wat je wel verwacht zou hebben, zij is niet nader tot elkaar gekomen. Dus nu is eigenlijk de verwachting dat VVD en D66 deze week toch wel iets met een doorbraak moet gaan komen. Die moeten toch op een gegeven moment zeggen wat ze willen. En op dit moment liggen er eigenlijk 2 opties voor. Die strijden met elkaar. Of we gaan door met de oude constellatie, dus dat is met CDA en de ChristenUnie. Dat zijn de meer christelijke partijen. Hè, dat is de regering die we op dit moment ook hebben, maar dan demissionair, daar gaan we weer verder. Maar D66 heeft al gezegd, nou, dat wil ik niet. Ik wil progressiever hebben, dus ik wil meer over links gaan. Dus de andere optie is dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan tafel schuiven. Nou ja, en dan zegt VVD weer, oh nee, dat, niet, dat ga ik echt niet doen. Wij echt niet, echt niet.
De links.
Ja, dus welke optie het gaat worden, ja, het is nog maar de vraag. De VVD is de grootste partij geworden, dus Rutte heeft wat dat betreft, lijkt mij, het meeste recht van spreken. Maar hoe dat verder gaat, moeten we maar kijken. Maar het kan niet al te lang weer stilstaan. Mensen worden ongeduldig.
Ja, je zou bijna zeggen, hang aan zo'n verkiezingsuitslag een geldigheidsduur, dat ze binnen zo'n tijd moeten komen tot een kabinet en anders moet je gewoon weer stemmen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Oude Tweede Kamervoorzitters hebben er wel voor gepleit dat een verkiezing een half jaar geldig is. En als er niet binnen een half jaar geen kabinet is, ja, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Mm-hmm. Die regel heb je nog niet in Nederland. En ze zullen denk ik er alles aan doen om gewoon tot de regering te komen.
Wat ik ook las is, VVD zegt, we willen niet met PvdA en GroenLinks, dat is te links. Er wordt gesuggereerd om die twee partijen samen te laten gaan. Ja. Ook omdat ze dan sterker staan. Hè. Ze doen het niet heel goed op het moment. Is dat iets serieus wat ze echt overwegen?
Als er één ding wel gebeurd is tijdens het rustige zomerreces, is dat Partij van de Arbeid en GroenLinks kennelijk samengesproken hebben. En die zijn allebei tot de conclusie gekomen, althans de partij toppen allebei. We zijn allebei enorm afgekalfd, we zijn allebei flink kleiner geworden. Wij zijn allebei links en we hebben in zekere zin toch wel dezelfde doelstellingen. Laten we nou fuseren, dan staan we sterker in die strijd. Dat plan is deze week ook naar buiten gekomen. En meteen waren al die partijleden, zowel van GroenLinks als van Partij van de Arbeid, hebben gezegd, oh nee, dat moeten we echt niet doen. We willen niet met GroenLinks geassocieerd worden. Dus of andersom. Dus ja, zover is het nog lang niet. Daar waren de geesten aan de basis nog niet rijp voor in ieder geval.
Nee. Nou, dan hier in Australië. COVID is nog steeds dat wat de klok slaat. New South Wales, over de 600 gevallen de afgelopen dagen. Naar Victoria, dat aantal dat stijgt ook nog steeds. National Cabinet is weer samengekomen. Ja, het is een beetje een chaotisch gebeuren.
Ja, het is hopeloos vooruitzicht. Het einde is gewoon niet in zicht. En ook al zijn er zoveel staten in lockdown, gebeurt er zoveel. Ze krijgen de geest niet meer in de fles. Ik vind het ook een treurig vooruitzicht. Ook voor ons, hè, omdat we moeten nog maar kijken hoe dat verder gaat. Maar je ziet ook schuivende panelen. Ik heb het gevoel dat ze ook de leiders van het land op dit moment ook niet meer precies weten hoe ze ermee aan moeten, hoe ze ermee om moeten gaan. Want ze vinden die hopeloosheid eigenlijk ook vervelend om mee om te gaan. En dan zie je dat Birgitlian, die heeft van het begin af aan gezegd van luister even, vaccineren, dat is onze weg uit. En als die 70 tot 80% van de mensen gevaccineerd is, nou jongens, dan hoef je geen zorgen meer te maken. Wat ik dan ga doen hier in New South Wales, want daar beslissen ik dan over, zegt ze, mensen die gevaccineerd zijn, die mogen gewoon naar de gyms toe, die mogen gewoon het vrije leven weer op gaan pakken. Nou, de andere staten, Den Andrews, maar ook Canberra, wat er ook aan grenst, die staan meteen op een achterste poot. Zeggen, hoe kan New South Wales dat nou zeggen, dat ze zo vrij omgaan met die lockdowns en met die regels, ook al heeft ze het aantal gevallen nog geen zin onder controle. Want ze grenst aan ons en ze maakt hiermee toch een soort van nationaal besluit. Dus wij zijn het er erg niet mee eens dat ze zo losjes ermee omgaat. Nou, afgelopen vrijdag is hier uitdrukkelijk ook een kabinetsvergadering over geweest. Daar lag het punt ook echt op tafel. En dan vraag je af, Scott Morrison, of in ieder geval de federale regering, die heeft ook ontzettend zitten schuiven in het geheel. Afhankelijk heeft hij altijd Berezikian, die zo koelbloedig en zo ijzig ermee omging, gesteund. Maar toen is hij er af gaan vallen, heeft hij ook gezegd, luister even, niet zo vasthouden aan het vaccineren. Je moet gewoon die lockdown stevig gaan regelen. Maar nu, vrijdagochtend, voordat ze die kabinetsvergadering ingingen, was het Josh Frydenberg, de minister van Financiën, die heel uitdrukkelijk nog zei van, luister even, ook de federale regering steunt Berezikian in die strijd dat het aantal gevaccineerden, als dat op peil is, dat we dan in rustige vaarwater zitten en dat dan de grenzen open mogen. In ieder geval zei hij, vanaf de federale regering gaan wij dan alle subsidies stopzetten. Daar hoeft niemand meer op te rekenen. Nou ja, vrijdag zat ik al heel erg te kijken van, wat gaat er uit die kabinetsvergadering komen. Dat is toch wel heel leuk. Hè? Kiezen ze de kant van Glenys Berezikian en Frydenberg? Of kiezen ze de kant van al die andere prime ministers? En ze zijn er gewoon niet uitgekomen. Het ligt ook heel erg ingewikkeld hoor. Het belangrijkste waar men nu tegenaan hikt eigenlijk is dat toen die berekeningen van het grote instituut kwamen, op basis waarvan de hele federale regering heeft besloten dat de boel kan worden vrijgegeven als 70% of 80% van de mensen gevaccineerd is. Die berekeningen die waren gemaakt, die gingen ervan uit dat er zo'n 30 gevallen per dag ongeveer zouden zijn. Nee. Maar we zitten nu al over de 700 gevallen per dag. Dus wordt er gezegd, ja, die berekeningen van toen die kloppen gewoon niet meer. En dat is dan ook precies wat er aan het einde van de kabinetsvergadering uit is gekomen, dat ze die berekeningen opnieuw zullen gaan doen. Nee. Ja, en de vraag is ook van, ja, kinderen die zijn nu niet meegerekend bij die 70-80%, zouden we dat niet beter wel moeten doen? Ook omdat je weet dat die Delta-virus, die verspreidt zich ook heel makkelijk via de kinderen. Mm-hmm. Dus ja, ik weet het niet.
Is nou Glenys Berezikian de enige die eigenlijk dan beseft of dan er dan maar aan toegeeft misschien, dat nul cases is gewoon natuurlijk droomland. Dat kan gewoon niet. En is zij al een stapje verder door de situatie in de staat bij haar? En zijn al die andere premiers nog zoiets van, nee, nul cases, dat houden we zo. Is dat... Ja. Ik bedoel, we hadden het vorige week over Nieuw-Zeeland. Hè? We zeiden nog, wauw, jaloers, roadmap, we gaan openen. Nou, we hadden het iets te hard gezegd. Ook zij zitten weer in lockdown.
Ja. Nee, je ziet dat op dit moment Berezikian zwaar gesteund wordt door Frydenberg. Scott Morrison die houdt zich nog een beetje in het midden, want die moet ook de vrede natuurlijk bewaren. En al die andere prime ministers, ja, die zitten toch heel hard op de lijn van, we moeten eerst proberen, we mogen de gedachte van het uitbannen van het virus, mogen we niet loslaten. We moeten blijven hameren op het zo ver mogelijk terugdringen van het aantal virus. Maar het is misschien ook een beetje wishful thinking, want iedereen heeft zoiets, ja, weet je, de vraag is of we die geest ooit nog in die fles krijgen.
Mm-hmm. Nou, gelukkig gaat het aantal vaccinaties wel in een rap tempo omhoog nu. Ja. Eentje een inhaalslag.
Gigantisch hoe dat gaat. Want we zitten nu op dit moment op ruim 28% van de Australische bevolking die gewoon twee prikken heeft. Mensen willen ook heel graag, iedereen laat zich echt amas vaccineren. Dus je ziet ook echt nu al die vaccins er ook zijn en dat er ook voldoende vaccins zijn, dat mensen dan ook inderdaad ook de weg ook wel naar die vaccinatiecentra weten te vinden. Mm-hmm. Kijk, en nu is inderdaad zelfs het nieuws dat eind augustus zelfs de 16-plussers gevaccineerd mogen worden. Nou, dan gaat het toch wel snel.
Ja, weet je, met dit soort dingen, Nicolien, zou ik altijd heel graag een vlieg willen zijn die dan bij zo'n National Cabinet op de muur kan zitten en mee kan luisteren.
Ja.
Het zou zo leuk zijn als je een keer een kijkje achter de schermen zou kunnen hebben.
Ik denk dat er vast wel nog naar buiten komt. Maar je kan ook heel veel aan ophouden. Van, normaal gesproken komt Scott Morrison met een persverklaring. Dan gaat hij even voor de camera's staan. Dan gaat hij even netjes uitleggen wat er allemaal gebeurd en besproken is. En deze vrijdag is hij niet voor de camera's verschenen. Het enige wat hij heeft gedaan is een soort nietzeggende persverklaring heeft hij uit laten gaan. Een papiertje. Maar daar staat eigenlijk verder helemaal niks nieuws op. Ja, met een beetje geoefend oog kan je daar al uit opmaken van, nou, ja, ze zijn het gewoon niet met elkaar eens geworden.
Nee, weinig te vertellen waarschijnlijk.
Ja, en dan staat wel, we zijn met elkaar eens geworden dat we 27 augustus weer bij elkaar komen.
Nou, gelukkig, daar konden ze het nog wel over eens worden. Ja. Ja. Nou, dankjewel Nicoline. Zijn wij het eens dat wij volgende week weer bij elkaar komen?
Ja, wij ook.
Ja. Oké, doen we. Tot dan.
Doeg.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.